Goed om weer eens hier te zijn en dan op een zondagochtend. U bent hartelijk uitgenodigd, niet voor 14 augustus, maar voor 14 september. Voor een nieuwe serie lezingen, bijbelstudies over het boek Daniël. Ik mag nog wel even de propaganda daarvoor onderstrepen. Nu gaat het heel wat anders, over heel wat anders. Ik ga een beetje aansluiten bij het feit dat we hierna avondmaal gaan vieren. En dat komt zo gewoonlijk aan het einde van de samenkomst. Maar het zou heel verkeerd zijn om te denken dat het een soort aanhangsel is, verplicht voor de eerste zondag van de maand. Eigenlijk is het een heel wezenlijk onderdeel. Een wezenlijk onderdeel ook van onze aanbidding. Dat is de beker der lofprijzing die wij gaan opheffen. Dus we krijgen eerst aanbidding, dat hebben we al gehad. En dan krijgen wij prediking. En dan krijgen we weer aanbidding. Dus dit zit er een beetje tussen ingeklemd. Dus we werken toe naar wat daar gebeurt. En ik ga u allereerst voorlezen uit Psalm 23. Eén vers. Heel bekende psalm natuurlijk. Vers 5. Psalm 23, vers 5. Uit de NBG-vertaling. Gij richt voor mij een dis aan, een tafel, voor de ogen van wie mij benauwen. En dan een vers uit Matteüs 26. Matteüs 26, vers 29. Daar gaat het over de instelling van het avondmaal. Daar zegt de Heer Jezus, ik lees uit de Telos-vertaling, Matteüs 26, vers 29. Laat het in vers 28 beginnen, sorry. Want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u echter dat ik van nu aan geenszins zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan nog uit 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Daar gaat het ook weer over het avondmaal. De vers 26. Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Tot zover lezen we uit Gods woord. Hebt u er ook plezier van dat de Olympische Spelen begonnen zijn, of doet u dat niets? Ik zal u vertellen, ik ga er geen nacht voor opblijven. Maar ik vind het wel leuk om 's morgens de samenvatting te zien. Vooral van wat onze jongens en meisjes gepresteerd hebben. Die Olympische Spelen zijn ooit uitgevonden in Griekenland om de sterke jongens, meisjes deden nog niet mee, uit de verschillende steden bij elkaar te brengen. Want je kunt beter sportief strijden dan dat er oorlog tussen die steden zou uitbreken, want dat was ook maar al te vaak gebeurd. En als je bedenkt dat er ook in deze wereld nog steeds oorlog en geweld is, wat is het dan mooi om jongelui uit al die verschillende landen die soms heel vijandig tegenover elkaar staan, heel sportief met elkaar te zien strijden. En je zou wel willen voorstellen dat we voortaan alle strijd in deze wereld gaan vervangen door Olympische Spelen. Als je daar maar de strijd mee zou kunnen afschaffen. Nou, wij zijn ook strijders. Tenminste, dat is geen vrijblijvende zaak, ik weet niet of u het bent, maar er is in het leger van God wel dienstplicht. In mijn tijd was dat ook nog zo, ik ben gelukkig afgekeurd, omdat de Heere God een klein gebrekje stuurde, alleen voor die dag, dat later nooit meer is teruggevonden. Dank u wel, Heere God. Maar er was toen nog dienstplicht, kun je als jonge mensen vaak niet meer voorstellen. Maar in Israël bestaat het nog steeds voor de jongens en de meisjes, 3 jaar in militaire dienst. En zo is het ook in het Koninkrijk Gods. Als je denkt dat je een christen kunt zijn en de Heer Jezus kunt navolgen, of beter gezegd, de Heer Jezus aannemen als je heiland, zonder de bereidheid om hem te gaan navolgen, dat betekent zonder de bereidheid hem ook als de Heer van je leven te erkennen, dan vergis je je enorm. Dit is koppelverkoop. Die twee dingen zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt er niet voor kiezen hem als je heiland aan te nemen, je verlosser, en niet als je Heer. En als je hem als je Heer aanneemt, dan betekent dat dat je een volgeling, een dienstknecht van hem wordt. Dat betekent dat je overgezet wordt in het Koninkrijk Gods. Dat Koninkrijk Gods heeft alles te maken met strijd. Als je een dienstknecht van de Heer Jezus bent, dan betekent dat in de huidige wereld strijd. Je moet allemaal daarvoor ingewijd worden. Dat is niet zozeer het geloof, dat zit aan de binnenkant. Want volgelingschap, discipelschap is een uiterlijke zaak en dat begint bij de doop. Daarom als iemand uit het doopwater opreist en ik sta in de buurt en ik mag zo iemand een handje geven, dan zeg ik welkom in de strijd. Misschien niet zo leuk, ze hadden meer op een feestje gerekend en een reep chocola, maar ik zeg welkom in de strijd. Want zo was het ook met de doortocht door de Schelfzee, die wordt met de doop vergeleken in 1 Korinthe 10. Ze kwamen uit Egypte, dat was geweldig, ze waren bevrijd uit de macht van de farao. Maar aan de andere kant van de Schelfzee kon je tegen ze zeggen, welkom in de woestijn. Dus nog lang niet het beloofde land. En woestijn betekent ontbering, honger, dorst, slangen en schorpioenen en Amalekieten. Exodus 15, daar zingen ze nog het loflied van de verlossing. En twee hoofdstukken later, daar zijn de Amalekieten. En dat waren bepaald geen sportieve strijders. Die vielen hen aan in de achterhoede. En toen ontdekten ze meteen waar ze van bevrijd waren, maar ook wat er op hen te wachten stond nu ze bevrijd waren. Strijd. Strijd. Het is een heel verschil met de Olympische Spelen. Dat doe je vrijwillig. Er is niemand die daar verplicht zit, onderstel ik. Misschien dat sommige totalitaire landen worden de jongelui verplicht gestuurd. Ik weet het niet. Maar je zit aan het principe toch vrijwillig. Dat is niet zo in het leger van de Heer. Als wij avondmaal vieren, denken wij heel vaak daarbij alleen maar aan het verleden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor onze zonde aan het kruis gestorven bent. Dat is ook heel belangrijk. Hij zegt ook zelf, doe dit om aan mij te denken. En bij de drinkbeker zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het gaat om zijn vergoten bloed, het gaat om zijn overgegeven lichaam. Dat aspect is heel belangrijk. We kijken terug bij het avondmaal naar wat Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. En we kijken ook naar binnen, of we hier met een goede gezindheid zitten. We kijken om ons heen, al die lieve broeders en zusters, met wie we het vieren. We kijken omhoog, om de levende, de opgestane en verheerlijkte Heer te loven en te prijzen. Maar we kijken ook vooruit. Daar hebben we misschien nog niet zo vaak over nagedacht bij het avondmaal. Maar ik heb gelezen uit Matthäus 26 wat de Heer Jezus zegt bij de instelling van het avondmaal. Hij zegt van die drinkbeker, ik zal die niet meer met jullie drinken, want ik ga van jullie heen. Hij zal terugkeren naar de hemel. Totdat ik die nieuw met jullie zal drinken in het Koninkrijk Gods. In het Koninkrijk van mijn Vader, zoals het hier staat. Als je avondmaal viert, kijk je ook vooruit naar de komst van dat Koninkrijk van vrede en gerechtigheid in deze wereld. Daar gaan we het ook in die serie lezingen die voor de deur staan over hebben. Bij het boek Daniel, het is een en al verkondiging van de eindtijd en van de dingen die gaan komen. En we hebben het ook gelezen in 1 Korinthe 11. Dat daar staat, als je eet en drinkt, dan doe je dat om de dood van de Heer te verkondigen. Dat is terugkijken naar het kruis. Maar ook vooruitkijken, want je doet het totdat hij komt. Je doet het ook met het oog op zijn spoedige komst. Maar dat doen we niet als mensen die passief zitten te wachten met de armen over elkaar. Want dat koninkrijk bestaat nu al in de wereld, maar dan nog in een verborgen vorm. Want de koning is nog aanwezig. En dat betekent dat het koninkrijk van God het vandaag moet opnemen tegen het koninkrijk van Satan. Straks, niet als de Heer Jezus terugkomt, wordt dat koninkrijk van Satan vernietigd. En er wordt een eind aan gemaakt en dan zal hij zegen vieren. Daarom zien we daar ook zo naar uit. Maar vandaag bestaat het ook. Maar dat koninkrijk bestaat nu in conflict met het koninkrijk van Satan. Matteüs 12 zegt de Heer Jezus dat er de twee koninkrijken zijn. Tegelijkertijd in deze wereld. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan. En wij zijn strijders in het koninkrijk van God. En daarom las ik die prachtige tekst uit Psalm 23. Waar David zegt, u richt voor mij een dis aan. Ouderwets woord voor maaltijd aan een tafel. U richt voor mij een maaltijd aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Met andere woorden, misschien dat David daar denkt aan die tijden dat hij met zijn mannen ergens achter in een grot verstopt. En buiten liep Saul met zijn soldaten rond. Dat hij daar de maaltijd met hen gebruikte. En die namen ze dankbaar uit Gods hand aan. Terwijl ze wisten dat om de berg heen de vijand liep. In de hoop hen ergens te kunnen vinden, te betrappen en gevangen te nemen en te doden. Zo doen wij dat ook. Als wij avondmaal vieren, kijken niet alleen de engelen blij toe, die zingen er een lied bij, maar ook de demonen. Met knarsende tanden. We zitten hier veilig, we zitten hier als het ware onder een grote glazen stolp, dus je hoeft niet bang te wezen. Maar als je goed kijkt, dan zie je aan de andere kant van dat glas die demonen. Knarsende tanden, want ze kunnen ons niet bereiken. Maar we eten en drinken voor de ogen van wie ons benauwen, van onze tegenstanders. En elke keer als ik avondmaal vier, dan zeg ik niet alleen maar dankjewel Heer Jezus voor wat u voor mij op het kruis gedaan hebt. Maar dan zeg ik ook, Heer Jezus help mij om ook de komende week of de komende maand een goede discipel van u te zijn. Een goede strijder van u te zijn. Niet 14 dagen in Rio de Janeiro of 3 weken, hoeveel is het, maar mijn hele leven lang. Mijn hele leven lang. Een strijder voor u. En dan niet een sportieve strijd van mensen die volgens regeltjes strijden zonder verkeerd geweld en narigheid. Maar strijden tegen een vijand die bitter jegens ons gestemd is. En erop uit is om ons te vernietigen. Dat is onze strijd. Nou, ik heb u gezegd, er is dienstplicht in het Koninkrijk Gods. Kan niemand aan ontkomen. Als u boven de 80 bent en denkt, ja, haha, lekker, ik ben met pensioen. Mooi niet. Al zou u op bed liggen, dan nog lezen we 2 maal in het Nieuwe Testament over een strijden in de gebeden. Nou, dat is ongeveer het laatste wat je nog kan doen. Als je heel erg verzwakt bent, dan kun je altijd nog bidden. En er is een strijden in de gebeden. Daar lezen we over in Kolosse 4, Epaphras, die strijdt voor u in de gebeden. We lezen dat ook. In Efeziër 6 over de wapenrusting, er is een strijd in de gebeden. Ieder van ons is in de strijd betrokken. En ieder van ons is daartoe gewijd bij de doop. Nou, voor de strijd is het ontzettend belangrijk dat je in eerste plaats in een goede conditie bent. Die Olympische spelers die hebben 4 jaar kunnen trainen. Daarom was het voor die Russen zo zuur, maar ja, eigen schuld, dikke bult. Dat ze 4 jaar getraind hadden en tenslotte te horen kregen, nee, je mag niet meedoen. 4 jaar trainen. Je moet wel in een goede conditie zijn, anders dan delf je het onderspit, ja zo heet dat, tegen de vijand. En in een goede conditie zijn, dat doe je door gebed. Ik had het al over strijden in de gebeden. Als je die wapenrusting van Efeze 6 bekijkt, dan zie je er zijn 6 stukken in die wapenrusting. Maar dat is een raar getal, we willen liever 7. Nou, er komt nog een 7. Alleen daar had Paulus geen stukje beeldspraak voor. Zoals een borstharnas of schoenen of een helm. Dus hij zegt maar gewoon wat hij bedoelt. Het 7e is het gebed. Het gebed. Raar idee, hè? Een strijder die midden op het slagveld zijn knieën buigt en bidt tot God. Je zou zeggen, dat is een willoze prooi. Maar het gebed is in de geestelijke strijd een belangrijk wapen. Maar ook om in conditie te blijven. In geestelijke conditie te blijven. Gods woord lezen. Ontzettend belangrijk om in geestelijke conditie te blijven. Je moet je voeden met het woord. Je moet gezond voedsel tot je nemen als soldaat. Let dan maar op dat daar in Rio goed gelet wordt op het voedsel van al deze atleten. Niet te veel, niet te weinig. Vooral het goede en niet het ongezonde. En zo is het met ons ook. En het avondmaal eigenlijk ook. Helpt ons ook bij om in conditie te blijven. Of je nou 1 keer in de maand viert of... In mijn gemeente vieren we het elke week en op andere plaatsen doen ze het weer 4 keer in het jaar. Maar het hoort bij onze conditie te nemen. Het is maar niet een stukje brood eten en een slokje wijn drinken, dat begrijpt u ook wel. Er gebeurt iets van binnen met je. Net zoals de doop maar niet een kwestie is van een nieuw bad. Och, het is altijd goed om weer eens in bad te gaan. Nee, natuurlijk, die zit een hele diepe geestelijke betekenis achter. Zoals met het avondmaal ook. Het avondmaal hoort bij je geestelijke conditie. Want het bepaalt je er opnieuw bij wie je bent in Christus en wat hij van jou verwacht. En hoe je betrokken mag worden in de geestelijke strijd. Want die tafel wordt aangericht tegenover al onze geestelijke vijanden die toekijken. Onze vijanden, zegt Paulus in Efeze 6, dat zijn niet mensen. Mensen zijn nooit je vijand. Ze mogen jou als je vijand beschouwen, maar zij zijn niet jouw vijand. Want zo'n mens kan altijd uit de macht van de duisternis getrokken worden en overgebracht worden in het koninkrijk van licht. En misschien wil de Heer God jou daar wel voor gebruiken. Dus mensen zijn nooit je vijanden. Het zijn de geestelijke machten achter die mens. De geestelijke machten van de duisternis, zoals Paulus dat noemt. Dus zorg dat je in goede conditie bent. Wat ook belangrijk is, is dat je je wapens weet te hanteren. Als je nou discuswerper bent en je komt in Rio en je krijgt voor het eerst een discus in je hand, dan zeg je, nou, probeer maar wat. Dat weet je, dat werkt niet. Je moet met zo'n ding leren omgaan. En ze hebben daar ook, hoe heet dat, schermen. Je moet met zo'n degen leren omgaan en al die andere dingen. Er is heel wat gevecht, judo, dat soort zaken. Dat is dan vriendschappelijk gevecht. Maar je moet wel, als het met wapens gebeurt, met die wapens leren omgaan. Als je tennis speelt, moet je met een racket leren omgaan. In de geestelijke strijd hebben we het zwaard. En dat is in Efeze 6 het zwaard van de geest. Dat wil zeggen, je moet het geestelijk gebruiken. Als iemand in de zonde leeft en je gaat naar hem toe en je zegt, ja, maar gelukkig, je bent toch een kind van God en met jou komt het wel goed, dan ben je bezig met het zwaard van het vlees. Je gebruikt bijbeltekst op een verkeerde manier. Je staat in dienst van de vijand op dat moment, niet in de dienst van God. Als je het zwaard van de geest zou hanteren, dan zou je zo iemand met kracht aanspreken op de geestelijke toestand waarin hij verkeert. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God, zegt Efeze 6. Nou, daar moet je ook mee leren omgaan. Je moet mij geen zwaard in mijn hand geven. Ik zou ermee in mijn rug hakken, ben ik bang. Ik heb geen idee hoe je daarmee moet omgaan. Maar zo is het ook met veel christenen als het gaat over het woord van God. Ik mag dat woord van God nu sinds 62 jaar intensief bestuderen. Dat is een hele tijd. En dan leer je wel iets in die tussentijd. Maar je moet er wel mee bezig gaan. Dat geldt voor jullie ook. Niet iedereen is een studiehoofd. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar er staat wel... Er staat zo'n mooi voorbeeld in Hooglied 3, bij de bruiloftstoet van Salomo. Daar zijn 60 helden, ieder met het zwaard in zijn hand, geoefend ten strijde. Heer Jezus was zo'n held. Als de duivel hem aanvalt en zegt, joh, zeg toch van deze steen dat ze brood worden, of spring toch van het dak van de tempel, dat is toch fantastisch als je dan zo langzaam neerdwarrelt. Tussen de mensen zijn ze verschrikkelijk onder de indruk, ze zullen allemaal je als Messias aanvaarden. En elke keer antwoordt de Heer Jezus met het zwaard van de geest. Elke keer vertelt hij ze nee. En hij citeert een bijbelwoord wat die aanval van de duivel weerlegt. Hij bestrijdt de duivel met het zwaard van de geest. Hij was zojuist even tevoren door Johannes de Doper gedoopt. En hij had daarbij de Heilige Geest ontvangen. En Lucas 4 vers 1 zegt, vervuld van de geest wordt hij door die geest geleid in de woestijn. En in de kracht van die geest weet hij het woord te gebruiken. Nou, dan kun je vol zijn van het woord, van de geest bedoel ik. Maar als je het woord niet kent, kun je dat woord niet gebruiken. Dan ben je wel vol van de geest, maar jou valt niet de juiste schriftplaats te binnen om te gebruiken tegenover de vijand. En 3 keer zegt de Heer Jezus, er staat geschreven. Daar kan de duivel niet tegenop, tegen het woord van God. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we in de kracht van Gods geest dat woord leren hanteren. Nou, dan is het ook nog ontzettend belangrijk bij welk onderdeel je hoort. Dat als je in militaire dienst gaat, zoveel heb ik er wel van begrepen, al ben ik er zelf nooit geweest. Dan heb je eerst je basale training, dat is voor ons als christen ook. We hebben een stuk basale training, die geldt voor ons allemaal. Werken aan je conditie, leren vechten met, nou ja, dat is dan geen zwaard, maar een geweer. Maar wat het ook is, dat zijn allemaal basale dingen die gelden voor allemaal. Maar dan kom je bij je onderdeel. Dan gaan ze kijken wat voor kwaliteiten je hebt en waar ze jou bij zullen stoppen. Nou, als je kijkt naar de Olympische Spelen, ik weet niet hoeveel verschillende sporten daar wel niet worden beoefend. En elke keer komen er weer nieuwe bij. Een enorme stapel. In zekere zin is dat ook wel zo in het Koninkrijk Gods. Want we zijn allemaal verschillend, we hebben allemaal verschillende talenten. Maar er zijn toch 5 hoofdonderdelen. Niet iedereen is een apostel, maar wel veel mensen zitten wel in de apostolische bak, zal ik maar zeggen. Daar zijn ze ingestopt door de Heere God. Dat zijn de mensen die leiding geven in de gemeente of leiding geven aan een groter werk, misschien wel in een heel land. Of misschien wel een wereldwijde bediening hebben. Maar het kan ook gewoon leiderschap zijn op een beperkte schaal. Die zitten in de apostolische bak. In de profetische bak, u weet, het zijn de 5 bedieningen uit Efeziërs 4. In die profetische bak, er zijn alle mensen die door de Heer God gebruikt worden om woorden van God te spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Dat kan vanaf dit podium gebeuren, dat kan ook gebeuren in de persoonlijke omgang, in het pastorale werk. Want dat is, pastorale is toch weer iets anders, dat komt direct. En de derde, dat zijn de mensen die zitten in de evangelistische bak. Dat zijn niet allemaal evangelisten, maar het zijn wel mensen die een hart hebben voor het evangelie en daar graag aan bijdragen, financieel, maar ook door hun krachten daarvoor in te zetten. Wat het ook mogen zijn, dat zijn de mensen die op een of andere manier toch in het evangeliewerk en het zendingswerk betrokken zijn. Er zijn maar weinig evangelisten, maar er zijn ontzettend veel mensen die daaraan meewerken. Er zijn ook maar weinig echte pastoren, echte mensen met een pastorale bediening. Maar er zijn ontzettend veel mensen die daarin mogen meewerken. Die leren als ze een tijdje een strijder van de Heere God zijn, dat dat hun onderdeel is. Zoals je bij de landmacht kunt komen, bij de luchtmacht en bij de marine. Dat zijn dan 3 onderdelen en daar heb je ook nog wel verschillende onderdelen, want niet elke mens bij de luchtmacht die wordt piloot. Er zijn ontzettend veel andere, van boordwerktuigkundigen tot grondpersoneel. En zo is het bij de landmacht en zo is het bij de marine. Je hebt allemaal weer verschillende vertakkingen, zo is het hier ook. In die pastorale bak, daar zitten alle christenen die een hart hebben voor mensen. Met deernis vervuld zijn, goed kunnen luisteren naar mensen en mensen kunnen helpen om goede beslissingen in hun leven te nemen, goede stappen te zetten. En de 5e bediening, in die bak zit ik zelf, dat zijn de leraren. Ik durf het altijd rustig te zeggen, als ik zou zeggen ik ben een apostel, dan zeggen ze nou die man die heeft zo'n hoge dunk van zichzelf, die nodigen we niet meer uit. Maar ja, apostel staat er bovenaan het lijstje, nietwaar? Een leraar staat onderaan, dus ik kan het rustig zeggen, dat is geen enkel probleem. Ik ben geroepen tot leraar, onderwijs te geven. En dat vind ik ook heel mooi. Maar iedereen die op een of andere manier bij het onderwijs betrokken is, die zit ook in die bak. Degene die nu lesgeven aan de kinderen. En allerlei andere mensen die betrokken zijn met het onderwijzen van de jeugd. Leiding geven aan vrouwenbijeenkomsten. Ik weet niet wat. Maar die op een of andere wijze onderwijs geven in de gemeente of daarbuiten. Die zit ook in die bak. Nou, kies maar uit, wat is uw onderdeel? Misschien zeg je, ik ben nog zo jong. Ik weet dat nog niet zo precies. Maar als je nou boven de 30 bent, en hierbij keek hij alle aanwezigen streng aan. Als je nou boven de 25 bent, moet je langzamerhand wel een vermoeden gaan krijgen welk onderdeel je zit. En als je boven de 30 bent, moet je het zeker weten. Ja, ja. In welk onderdeel zit jij? En als je het niet weet, dan ga je er maar eens voor bidden. Ga je 6 weken lang bidden en vasten, net zolang tot je het weet. En als je het daar nog niet weet, ga je naar de oudste. Want die zijn niet voor niks oudste natuurlijk. Dat zijn mensen met heel bijzonder diep inzicht, kennis van zaken. En die zullen dan zeggen, als ik jou zo bekijk, hoor jij in de profetische bak. Nou, want het is wel belangrijk dat je weet bij welk onderdeel je zit. Je hebt een goede conditie, je kunt omgaan met wapens, maar je moet ook weten bij welk onderdeel je nou moet gaan strijden. Ja. Weet je wat ook heel belangrijk is, als je een geestelijke strijder wordt, dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is geen aantrekkelijk woord tegenwoordig, daar houden mensen niet van. Maar in het leger is dat ontzettend belangrijk. We hebben overal in het leven geleerd dat er inspraak is. We hebben allerlei inspraakorganen. Je hebt een ondernemingsraad. Op scholen heb je raden waar ook leerlingen en studenten in zitten. Overal hebben we inspraak, behalve in het leger. Ja, als het vredestijd is, dan is er een militaire vakvereniging en zo, dan heb je ook inspraak. Maar als er eenmaal de strijd is begonnen en de kapitein zegt, dan heb je allemaal te gehoorzamen. Ik weet niet wat hij zegt, maar dat hoef ik ook niet te weten als zij het maar weten. En dan doe je wat er is. En dan zeg je niet, nou ja, generaal of kolonel, dat zie ik nou niet zo direct zitten. Nee, daar kan je zelfs standrechtelijk voor geëxecuteerd worden. Als eenmaal de strijd is begonnen, is de winst in die strijd afhankelijk van absolute gehoorzaamheid. Al ben je diep in je hart ervan overtuigd dat die kolonel of die kapitein totaal verkeerd bezig is, dat ga je dan maar na afloop van de oorlog vertellen. Maar je hebt op dat moment te gehoorzaam. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Als je straks eet van het avondmaal, je drinkt uit de beker, dan is dat ook een vernieuwing van je krijgseed. Je weet wel, in de kerken noemen ze het avondmaal een van de sacramenten. Doop en avondmaal zijn sacramenten, zeggen protestanten. En katholieken hebben er nog een heleboel bij. Maar sacrament, dat woord betekent oorspronkelijk krijgseed. Dat wil zeggen, als je je recrutenfase achter de rug had, je had je opleiding achter de rug, dan moest je de eed van trouw afleggen aan de opperbevelhebber en zelfs aan de koning of de keizer. Ik geloof dat officieren in Nederland ook zo'n eed moeten afleggen. Een eed van trouw aan de koning in ons geval. En zo'n eed, ja, die moet eigenlijk elke keer vernieuwd worden. Hij moet als het ware worden ververst. En dat doe je als je avondmaal viert. Als je avondmaal viert, zeg je niet alleen bedank u wel voor wat u gedaan hebt, maar u zegt ook hier ben ik om nou iets voor u te doen. Ik ben hier, Heer, zeg het maar. Waar wilt u mij hebben? Waar wilt u mij inzetten in de strijd? En al die demonische machten die luisteren toe. Die horen wat jij zegt. Ik weet niet hoe diep ze uw gedachten kunnen lezen. Maar als wij dat zo uitspreken, ook in onze liederen. Er zijn heel wat strijdliederen die we zingen. Dan is het ontzettend belangrijk dat je weet dat zij ook luisteren. En als ze even jou van je trouw en toewijding en gehoorzaamheid kunnen afbrengen, dan zullen ze het niet nalaten. Daarom zitten ze ook in je gedachten te rommelen. Daarom moeten we alle gedachten ook gevangen geven aan Christus. Want anders gaat het helemaal mis. Gevangen geven aan Christus, dat wil zeggen, Heer, regeer over mijn gedachten, regeer over mijn daden, regeer over mijn woorden. Regeer in mij met al uw kracht, of zoiets, zingen we in een refrein van een van de liederen. En dat is ontzettend belangrijk. En nou zal ik je vertellen, gehoorzaamheid is niet zo makkelijk. Eigenlijk is gehoorzaamheid alleen maar makkelijk als je ontzettend veel van de opperbevelhebber houdt. Je leest dat in alle oorlogsverslagen, en u kent het misschien ook wel uit romans over oorlogen. Die kapiteins of sergeants of majoors of hoe ze allemaal mogen heten, die ongelooflijk veel van hun manschappen hielden en er voor hen waren, en ontzettend veel dingen hebben bijgebracht en hen enorm hebben gestimuleerd en aangevuurd. Ja, dat zijn van die kerels. Daar gaan de soldaten voor door het vuur. Dan is het helemaal niet moeilijk. Die denken helemaal niet aan de koning. Die denken aan die sergeant. Het feit dat die sergeant of die kolonel of die kapitein na afloop tegen ze zal zeggen, nou, de kolonel is een beetje hoog, dat ziet er eigenlijk nauwelijks gewone mensen. Maar je sergeant, als die na afloop tegen je zegt, jongen, hartstikke goed gedaan, fantastisch. Nou, dat is het mooiste. De koning kom je toch niet tegen, maar je sergeant. We hebben ook zo'n leger bevelhebber. Ik denk het allermooiste als we straks aankomen, het is 25, weet u nu wel, want die knechten die talent erbij gewonnen hebben en die komen dan aan bij de feestzaal en dan zegt de koning tegen ze, goed gedaan, trouwe slaaf, trouwe slavin, ga binnen in de feestzaal van je heer. Wauw, dat is het mooiste van alles. Of je dan nog een gouden of een zilver of een bronzen medaille krijgt, dat is wel leuk. Maar dat, glimlach van de meester, die tevreden is over jou. Dat was bekend van Napoleon, dat die soldaten gingen voor hen door het vuur. Zo ongelooflijk populair was hij. Dat was een soldaat met één arm, dat zeg ik even hier tegen die eerste rij, dat jullie daar een voorbeeld aan ontnemen. Soldaat die had één arm. En Napoleon die kwam langs die rij soldaten na afloop van de slag en die zei, kom dat jij met één arm hebt. Hij zei, die arm heb ik voor u geofferd in de strijd. En Napoleon zei, zou je bereid zijn ook die andere arm voor mij te offeren? Jawel, zegt die soldaat, en hij pakt een zwaard en hij hakt met één klap ook die andere arm af. Nou, jullie zijn nogal goed gelovig hoor. Waarom is dat vreemd op de eerste rij? Als je maar één arm hebt, is het heel lastig die af te hakken. Ja. Ja, een heleboel hadden dat niet in de gaten. Maar het mooie van het verhaaltje is de liefde voor de opperbevelhebber. Dat wij door het vuur gaan voor de koning, dat is omdat we ontzettend veel van hem houden. En omdat wij weten dat hij zoveel van ons gehouden heeft en nog houdt. En dan vind je ook de moed en dan vind je ook de kracht, ook als het tegen zit, ook als er nederlagen zijn, want in elke strijd mag er dan misschien wel een eindoverwinning zijn, maar er zijn ook nederlagen. We hebben nu een anderhalve dag van de Olympische Spelen al gehoord van nederlagen. De dames sinds jaren hebben voor het eerst geen medaille gekregen in het volleyballen. Dan zeg ik het u maar vast, dan weet u het. Dat is heel triest. Dat zijn nederlagen. Daar reken je niet op. Ja, en ik kan nog meer voorbeelden noemen. Dus het moet echt nog komen hoor. Maar die nederlagen horen er ook bij. Een volgende keer haal je wel goud. Wij gaan voor goud. Wij gaan voor goud niet omdat we dan onszelf op de borst slaan. Als we beladen, omhangen zijn met zo'n medaille. Maar we doen het voor de meester. Dus, dat gaan we doen. We gaan samen avondmaal vieren. We gaan onze krijgseed vernieuwen. En we zeggen opnieuw tegen de Heer, u hebt zoveel voor mij gedaan. Hier ben ik. Ook voor deze nieuwe maand wil ik mij beschikbaar stellen voor u. Ik wil ingezet worden in de strijd. En als je nog jong bent en je weet niet precies in welk onderdeel, dan zal de Heer dat ook maar duidelijk maken. Als je maar tenminste oprecht daarop uit bent, om dat van hem te weten. En zo gaan wij op weg naar het Koninkrijk Gods. Zo gaan we door met de strijd, totdat hij overwonnen heeft. Ik wil nog één klein verhaaltje vertellen, schiet me te binnen. Heel klein verhaaltje. Er was een stad in Engeland, ik geloof dat die stad Chester heette. En daar was, dat is al heel lang, eeuwen geleden. En die stad Chester, daar was de rechtmatige landheer gevlucht. En er was een vreemde heerser gekomen. En die werd gehaat door de bewoners van Chester. Maar een aantal van hen, die waren in de ondergrondse verzetsbeweging tegen deze koning. En af en toe kwamen ze bij elkaar in het diepste geheim. En dan hadden ze iets heel moois. Ze hadden een zilveren schaal en een zilveren beker. En die was zo gebeeldhouwd, zo bewerkt, zo gesmeed, hoe je het zeggen wilt, dat als je die beker op die schaal zette, dan zag je weerspiegeld de afbeelding van de Heer die gevlucht was. En dan aten ze ervan het brood en ze dronken uit de drinkbeker. En ze beloofden opnieuw trouw. Trouw aan de meester die hen zou, die eens op een dag zou terugkomen. Daar waren ze van overtuigd. En die dan geweldige vernieuwing tot stand zou brengen. En dan zouden ze allemaal geëerd worden. Maar zolang die meester niet terugkwam en ze wisten nooit wanneer, moesten ze strijden. Moesten ze hun strijd, hun verzet tegen die boze overheerser voortzetten. Maar daarom kwamen ze bij elkaar. Ze aten brood en ze dronken wijn. En ze keken naar het portret van hun gevluchte Heer. En ze zeiden tegen elkaar, wij gaan ervoor. Voor hem strijden wij. Voor hem doen we ons best. En eens zullen wij zegen vieren. Als de Heer terugkomt, dan zullen wij als het ware al alles toebereid hebben voor hem. Zodat hij zijn heerschappij kan aanvaarden. Dat hopen wij ook met elkaar. Laten we kort gebed uitspreken. Spreken voordat de bediening van het avondmaal plaatsvindt. Ja, dank u wel, Heer, dat we direct ook zo avondmaal mogen vieren. Dat we u toegewijd mogen zijn. En ook vandaag willen we onze eed van trouw aan u hernieuwen. We willen opnieuw tegen u zeggen, Heer, u hebt alles voor ons gedaan. Hier zijn wij. Wij zijn strijders voor u. Geef ons de kracht. Geef ons de liefde voor u. Geef ons de moed, geef ons de gehoorzaamheid om u trouw na te volgen. En in die geestelijke strijd overwinningen te behalen, elke dag opnieuw. We weten dat we de vijand nooit definitief kunnen verslaan. Dat zult u pas doen als u terugkomt. Maar we kunnen het de duivel wel lastig maken. En we kunnen wel verder gaan in de strijd om het evangelie te verspreiden. In de strijd om mensen te winnen voor koning Jezus. In de strijd om de zonde uit ons eigen leven te weren. En uit de gemeente. Help ons in die strijd. Geef ons moed en kracht. Elke dag opnieuw. Want van u houden wij. We doen het voor u. You are the center of it all, hebben we gezongen. Heer, zegen ons zo. En versterk ons ook door het gebruik van het avondmaal. Tot eer van uw naam. Amen.